Vanavond is het een heel bijzonder onderwerp, elke avond natuurlijk. Maar deze keer gaat het over het kruis en de gemeente. En het is echt mijn stellige overtuiging dat de grote verwarring... Ik had vandaag weer een mail van iemand, gisteren ook weer een. Dat er zoveel verwarring is, heeft gewoon te maken met het niet verstaan van wat de gemeente is. Wat God nu in deze tijd aan het doen is. En daar hoop ik vanavond iets over te zeggen. Want hoewel goed bedoelde mensen zijn er die dat toch weer op een andere manier brengen. Waardoor vele zielen in verwarring worden gebracht en verkeerde verwachtingen worden gekweekt en teleurstellingen enzovoort. Dus we willen vanavond echt de gemeente en het kruis, wat heeft het kruis te betekenen voor de gemeente? Dat willen we vanavond behandelen. En er zal wat overlap zijn met vorige avonden, dat heb je altijd. Maar ik wil eerst wat dingetjes lezen. Dus eigenlijk twee brieven van Paulus even onder de loep. Eerst Efeze 1 en dan Colossense 2. Dus eerst Efeze 1. En ik zal echt proberen vanavond om het helder uit te leggen. Paulus vraagt daar zelf ook gebed voor. Dat zullen we ook komende zondag verder zien. Dus ik weet niet of je mag spreken, ja. DV. Maar het is voor de spreker altijd een gebedszaak dat het over mag komen. Dat het goed over mag gebracht worden ook. Efeze 1, vers 9. Het is midden in een stukje, maar er staat, het gaat over de Vader. En er staat in vers 9, daar hij, dat is dus de Vader, ons de verborgenheid van zijn wil bekend heeft gemaakt. Naar zijn welbehaag. Dat hij zich had voorgenomen in zichzelf. Aangaande de bedeling van de volheid der tijden. Om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is onder één hoofd samen te brengen in Christus. Nou, dat is het eerste stukje. Dan vers 20. Gaat het over de macht van zijn sterkte, van de God en Vader van onze Heer Jezus, die hij heeft gewerkt in Christus door hem uit de doden op te wekken en hem aan zijn rechterhand te zetten, in de hemelse gewesten, boven alle overheid, gezag, kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige eeuw. En hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen. En hem als hoofd over alles gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is. De volheid van hem die alles in allen vervult. En dan Colossense 2. Vers 6 en 7. Zoals u dan Christus Jezus de Heer ontvangen hebt, wandelt in hem, terwijl u geworteld bent en opgebouwd wordt in hem en bevestigd wordt in het geloof, zoals u is geleerd, daarin overvloeiend met dankzegging. En dan vers 10. Er staat, u bent voleindigd of tot volheid gemaakt of volledig gemaakt in hem, die het hoofd is van alle overheid en gezag. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis, niet met handen verricht, in het uittrekken van het lichaam van het vlees, in de besnijdenis van Christus, met hem begraven in de doop. Tot zover de lezing. Ja, dan zullen we wel meer stukjes lezen, want er is heel veel over te zeggen vanavond. En als je wat vragen wil, dan schrijf het even op en bewaar het even tot het eind. Want dan kun je de lijn ook een beetje volgen. Hè? Nou, ik zei het net al. Het verstaan van de gemeente betekent dat wij gaan begrijpen wat de hele wil van God is, hè, aangaande deze tijd waarin wij nu leven. God is dezelfde God van het Oude Testament en van de komende eeuwen, maar zijn manier van handelen is niet altijd dezelfde. En vandaag is er door het kruis een totaal nieuwe orde ontstaan, een nieuw gezelschap mensen. En om dat nou goed te begrijpen wat dat nou is, wil ik een aantal dingen daarover de gemeente zeggen. En het eerste wat ik wil zeggen is dat lazen we in Efeze 1. Als je er even naar terug wil gaan. Dat hij in zichzelf in vers 9 iets had voorgenomen. Dat is al heel moeilijk voor heel veel mensen. Maar God heeft in zijn eigen hart, in zichzelf, iets voorgenomen. Als God iets voorneemt, dan doet hij het ook. Je kunt het ook lezen in Efeze 3, kijk maar, in vers 10. Of eigenlijk 11, aan het einde van 10, er staat... Naar het eeuwig voornemen dat hij heeft opgevat in Christus Jezus onze Heer. Dus je moet je dat zo voorstellen dat de drie-ene God in zichzelf iets heeft voorgenomen op grond van de Heer Jezus. Dus ik probeer het in woorden te vangen, hè? Maar de Vader waardeerde zo enorm de Zoon dat de Vader aan de Zoon een belofte heeft gedaan. Dat kun je ook lezen in Titus. Hoofdstuk 1, vers 2, de belofte die hij beloofd heeft van het eeuwige leven. Er staat niet aan wie, maar ik ben ervan overtuigd dat dat te maken heeft met Efeze 3, vers 11. Hij heeft het in zichzelf voorgenomen. En dat voornemen van God, dat is in de eerste plaats, vers 10 van Efeze 1, en dat heb ik ook op je samenvatting gezet. Dat is om zijn Zoon Jezus Christus, de Zoon die hij van eeuwigheid af lief heeft, om die boven alle dingen te plaatsen. Ja? Dat is het voornemen. Maar het is nog niet alles. Maar dat is het begin. Dus de Vader had de Zoon lief, heeft de Zoon lief, en zegt, ik wil jou gewoon niet alleen als schepper boven alle dingen zetten, maar ik wil je ook als mens boven alle dingen zitten. En de Heer Jezus is vlees geworden. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. En daar ga ik zo nog wel iets over zeggen. En op het kruis, in de eerste plaats, heeft die Zoon, die dus vlees geworden is, en dan moeten we even heel anders gaan denken nu eventjes. Even loslaten van, oké, hij is voor mijn zonde gestorven, dat klopt. Hij heeft mijn zonde gedragen, klopt ook. Hij heeft mij gered, dat is allemaal waar. Maar in de allereerste plaats is de Zoon op aarde gekomen om de Vader te verheerlijken. Dat is het eerste. En dat zie je ook hieronder in Johannes 17, vers 4. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, terwijl ik het werk heb voleindigd dat u mij te doen hebt gegeven. Dus de Vader had een verlangen, de Zoon boven alles stellen. De Zoon had een verlangen. Dat is de Vader eren, terwijl de mens, wij dus, God hadden onteerd. En nu heeft de Vader die Zoon, als het ware, boven alle dingen gesteld. Maar hij heeft nog meer in zijn hart voorgenomen. En dat is dat hij een enorm gezelschap mensen als bruid verbindt aan die Zoon. Of zoals we hebben gelezen in Efeze 1, een van de moeilijkste teksten uit het Nieuwe Testament, vers 23. Dat de gemeente is de volheid van hem. En daar moet je maar eens even rustig over nadenken. Dus de Heer Jezus is niet compleet zonder de gemeente. En dat is natuurlijk al een klein beetje uitgebeeld in Genesis 2, waarin Adam zich alleen voelde. Er was niemand die bij hem paste. En toen heeft God een slaap op hem doen komen. En hij bouwde uit Adam Eva. En toen Adam uit die slaap kwam, toen zei hij, dit is eindelijk vlees van mijn vlees. Juist. En dat is al een beetje een illustratie van wat het voornemen van God is geweest. Hij wilde graag een gezelschap mensen hebben dat van exact hetzelfde maaksel zou zijn als de Heer Jezus Christus als mens. Even goed opletten, niet als de Zoon. Want wij kunnen natuurlijk never en te nooit goddelijk worden. Maar hij werd mens, hij heeft haar vader verheerlijkt. En op grond van die verheerlijking heeft God hem verheerlijkt. Heeft hij hem boven alle dingen gezet. Kijk maar, Johannes 17, vers 5. Hè. Nu verheerlijk mijn vader uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had voordat de wereld was. De Heer Jezus had God volkomen verheerlijkt in zijn hele leven tot en met het kruis. Waar wij dus volkomen gefaald hebben. Zowel Jood als heiden. Wij doen onze eigen wil. De vorige keer over gehad, weet je nog?
Ja. Ja.
Maar hij zei, ik doe altijd wat hem wel behagelijk is. Ja. Johannes 8. Ik ben gekomen om zijn wil te doen. En wat de Vader spreekt, dat spreek ik. Enzovoort. Ja? Dus een volkomen eenheid met de Vader. Maar ook een mens die volkomen... Hier ben ik om uw wil te doen. Hè, om volkomen de wil te doen van God. En daarin heeft hij de Vader verheerlijkt. Toen heeft de Vader hem verheerlijkt. Als mens boven alle dingen gezet. Dat is nu nog niet zichtbaar. Maar voor de gemeente wel. Want wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Zegt Hebreeën 2. En toen heeft God de Vader gezegd. Ja, dat is nog niet genoeg. Ik wil hem ook complementeren. Ik wil hem tot volheid maken. Want zonder de gemeente is de Heer Jezus niet compleet. Zonder Eva was de mens niet compleet. Hij schiep de mens, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem. Enkelvoud. Kun je lezen in Genesis 5. Enkelvoud. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem, de mens. Dus niet alleen man, niet alleen vrouw, maar samen. Dus de nieuwe mens is Christus. Kijk nog vol.
Ja.
Weet je. Dat zijn wel moeilijke dingen. En als dus straks de Heer Jezus komt met al zijn heiligen, dan is de volheid zichtbaar van Christus.
Ja.
Hij is het hoofd en wij zijn het lichaam.
Ja.
Maar nou is het niet zo dat de gemeente aan de Heer Jezus is gegeven. Dat zou je verwachten. Maar er staat, hij heeft hem als hoofd gegeven aan de gemeente. Dat is Efeze 1, vers 22. Dus de gemeente krijgt een geschenk. Dat is Christus. Hem gegeven aan de gemeente. En hoe is het nou mogelijk dat er een gezelschap mensen is in de eeuwigheid die volkomen been is van zijn been, gebeente van zijn gebeente en vlees van zijn vlees. Hoe is dat mogelijk? Wij zijn namelijk zondaars.
Yeah.
Nou, het antwoord is door het
kruis.
Kruis.
Yeah.
Juist. Yeah. Ik was laatst bij iemand die zei, ja, ik was op een begraafplaats en ik zag overal hier rust en hier rust en hier rust. Dus als ik later sterf, dan moet er op mijn grafsteen staan, hier rot, die en die, vanwege de zonde, maar zelf is hij in het paradijs bij zijn Heer en verwacht de verlossing van zijn lichaam.
Nou, geweldig. Ja.
Want hij zegt, waarom zo rust? Misschien zijn die mensen wel in de plaats van de pijn, zoals dat staat beschreven in Lucas 16.
Ja.
Maar dat was even een zijspoortje. Maar je moet je het even zo voorstellen dat ons lichaam is nog niet verlost. Ons lichaam, daar zit nog het oude natuur in, daar heb ik de eerste avond over gehad.
Ja.
Alleen wij zullen straks volkomen aan hem gelijk zijn. En daar wil ik iets over lezen in Romeinen 8. Romeinen 8. Bekend hoofdstuk uiteraard. Vers 29. Er staat, maar ik wil ook even vers 28 voorlezen, dat komt namelijk zo. Er staat, want wij weten dat hun die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Hun die naar zijn voornemen zijn geroepen. Want hen die hij tevoren heeft gekend, let op, hè, dat was het voornemen dat in zijn eigen hart is voorgenomen. Hij heeft ook de gemeente voor alle tijden gekend. Niet alleen heeft hij voor alle tijden de Zoon bestemd als hoofd boven alles, maar hij heeft ook jou en mij voor alle tijden aan hem verbonden. Dat is even een diepe, hè?
Ja.
Ja, hoor, er is al eeuwenlang strijd over.
Ja, klopt. Maar laten we er maar eerst van genieten voordat we er strijd over gaan doen.
Ja.
2 Timotheüs 1 vers 9, hij heeft ons geroepen met een heilige roeping voor de tijden van de eeuw, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen. Dat staat hier. En dan staat er, die hij tevoren heeft gekend, heeft hij ook tevoren bestemd om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn. En dan moet je goed even luisteren wat hier staat. Want dit is een belangrijk. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Eerstgeborene is het model. Wij zijn zijn lichaam. Hij is het hoofd. Hij is het model. Hij is de eerstgeborene. Zijn leven op deze wereld is ons model. En waar bestond zijn leven uit? Nou, ik zal het voorlezen. Vers 17 van Romeinen 8. Wij zijn kinderen, dan zijn we ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Als wij inderdaad met hem lijden. Daar kom ik zo nog even op terug, opdat wij ook met hem verheerlijk worden. Het kruis heeft een gezelschap mensen van totale zondaars gemaakt tot totaal één met Christus, zijn lichaam, hè? Maar hetzelfde kruis vraagt ook van ons dat wij dat model, dat hoofd, vertegenwoordigen in deze wereld. Dat is het lastige gedeelte, maar dat komt straks nog eventjes. Ik heb de vorige avond trouwens ook iets over gezet. Nou even terug naar Efeze 1, want dat lijden, daar ga ik zo iets over zeggen. Maar eerst nog even over de gemeente. Dus samengevat, de gemeente is Gods verlangen, is Gods meesterwerk, is de parel van grote waarde die verborgen was in de akker. En de Heer Jezus verkocht alles wat hij had. Hij ging naar deze wereld, hij kocht die akker. Hij kocht de hele wereld. Iedereen is gekocht en betaald, alleen de gemeente is verlost. Dat is een verschil. En die gemeente is dus de volheid van hem die alles in allen vervult, zegt dan het vers 23. Christus wil graag alles met zichzelf vervullen. De hele schepping zal straks vervuld zijn met de Heer Jezus. Israël op aarde zal vervuld zijn met de Messias. Het hele heelal zal vervuld zijn met de heerlijkheid van de Zoon. Ik ben het licht van de wereld. Dus het zal geen duisternis meer zijn in het heelal, maar één grote lichtbron. Alleen nu in deze duistere wereld wil hij dat de gemeente al vervuld is met hem. Dat is het punt. Lijken op zijn Zoon. Dat komt zo. Maar ik wil nog even iets zeggen over vers 11. Van, dat heb ik niet voorgelezen. Dus de gemeente, sorry, de Heer Jezus wordt boven alle dingen gesteld. Vers 10. Dat heeft het zich voorgenomen, maar dan staat erachter, in wie wij ook erfgenamen zijn geworden, waartoe wij tevoren bestemd waren. Zie, dan heb je hetzelfde als Romeinen 8. En hier staat het woordje erfgenamen, dat betekent, dat is hetzelfde als de bruid van Christus, alles erven wat hij ook erft. Hij boven alle dingen, wij boven alle dingen. Klinkt een beetje arrogant, hè? Toch? Vandaag kreeg ik een mail van een mevrouw die zei, ik heb helemaal geen zin om als koning te heersen. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik wil dat helemaal niet.
In de toekomst.
Ja, ja, dat kan ik niet. Ik wil gewoon in de hemel zijn.
Ja.
Ik zeg, ja, maar luister. Kijk, dat kan ik me ook niks meer voorstellen. Maar God maakt je bekwaam.
Ja, tuurlijk.
En hoe dat precies allemaal werkt, weet ik ook niet.
Dat weet niemand.
Nee.
Nee.
En daar staat er, let op, daar staat er weer vers 11. Waartoe wij tevoren bestemd waren naar het voornemen van hem.
Ja.
Hij heeft het zich voorgenomen. Dat er een gezelschap is die met Christus alles erft. En Nog mooier, in vers 9 heb ik ook voorgelezen, het is naar zijn welbehaag. Dus het is de vreugde van de Vader dat er een groep bestemd is om aan de Zoon gelijk te zijn. Dat is zijn vreugde. Het is de vreugde om de Christus boven alles te stellen, maar het is ook zijn vreugde om die bruid daar te zien stralen aan zijn zijde. En dat zijn wij, dat zijn al die gelovigen uit alle tijden. En het kruis heeft dit mogelijk gemaakt. Want hij zei, Vader, ik heb u verheerlijkt op deze aarde. En, zegt hij dan in Johannes 17, zegt hij, en van alle die u mij hebt gegeven, heb ik er geen één verloren laten gaan. Dan de zoon des verderfs, dat waren die 11. Maar dan later zegt hij nog een paar keer, Vader, die u mij hebt gegeven. De Vader heeft hem een gezelschap gegeven om te delen in die verheerlijking daarboven. Nou, is dat niet geweldig?
Ja.
En dan staat er nog in vers 12 van Efeze 1... van hem die alles werkt naar de raad van zijn wil. Dus alles werkt mee ten goede. Alles werkt naar dat punt toe. Namelijk dat jij en ik straks de heerlijkheid van Christus zullen etaleren met hem. Maar nu niet. Nu is het zijn karakter. Nu is het nederigheid. Nu is het verdragen. Nu is het volharden. Ja, nu is het lijden. Vorige avond over gehad, weet je nog?
Ja.
En dan komen we dus bij het punt van waar ik mee begon. Want hoeveel predikers zijn er niet die zeggen, Jezus genast mensen, moet jij ook doen. Ziekte, niet nodig. Armoede, ook niet nodig. Want jij bent gezegend. En God zegende Abraham met vele goederen. En met vele rijkdommen. Dus jij bent bestemd om een koningskind te zijn. En om ook in deze wereld het zeer goed te hebben. Zowel financieel als lichamelijk. Als mentaal. Alles moet perfect zijn. Nou, dat is natuurlijk niet waar. Toch?
Nee.
Sterker nog.
Als het waar zou zijn, dan zat ik hier niet. Dan zat ik op Tenerife.
Ja.
Of een all inclusive.
All inclusive, ja.
Nou, dat helpt om allerlei leuke dingen te doen. Toch?
Ja, heel goed.
Ja. Nee.
Niet zo goed.
Maar nou komt de grote clue. En daar ga ik zondag ook iets over zeggen, hoop ik, PV. Zoals Christus in deze wereld geleden heeft, zo leidt zijn lichaam ook. Want deze wereld is in alles, ik heb het de tweede avond met jullie besproken, in alles gericht tegen de gezalfde. Tegen de Heer Jezus. Zouden wij dan in een wereld die hem haat, ons vestigen, ons comfort zoeken, ons een beetje laten onderdompelen in alles wat de wereld te bieden heeft? Nee. Daarom las ik ook net voor in mijn 8 vers 17, als wij met hem lijden. Dat betekent niet voor hem lijden per se, maar het is met hem lijden. Hij leed in deze wereld van alle haat, van alle... Ik hoorde vandaag van iemand die zei, in het evangelie van Johannes zie je dat eerst gaat de menigte achter hem aan. Dan stoppen ze ermee. Dan stopt een groot deel van zijn discipelen ermee. Dan blijven er nog 12 over. Dan gaat er nog maar 1 weg. En uiteindelijk alle 11. En hij zegt, de Vader heeft mij niet alleen gelaten. Dus Paulus, hetzelfde verhaal. Hij zegt in 2 Timotheus, al hebben mij verlaten. Alleen Lucas is nog bij mij. Waar waren al die mensen? Waar waren al die gelovigen in Rome, in Filippi, in Colosse? Nergens. Toen hij het moeilijk had, waren ze allemaal weg. Dat is de wereld. Dat is de geest van de wereld. Voor jezelf gaan. En de gemeente is dus een uniek gezelschap wat bestemd is om de Zoon te vertegenwoordigen, maar om nu in deze tijd de Zoon te vertegenwoordigen, de Heer Jezus. En dan komt er nog een moeilijk puntje. Hier krijg ik altijd ruzie om. Dus ik hoop niet, vanavond niet hier, maar... Tot aan de komst van de Heer Jezus was er geen openbaring van de Vader. Niet. Niemand kende de Vader. Ze kenden God, ze kenden Yahweh, ze kenden ik ben die ik ben. En die openbaarde zich als schepper, als vader in die zin. Maar niemand kent de Vader dan de Zoon. Wie anders dan de Zoon kon de Vader openbaren? Niemand. Geen profeet. Want alleen hij die aan de boezem van de Vader is. Wie heeft hem doen kennen? En na het kruis is dat mogelijk geworden. Want hij heeft ons in ons uitgezonden de geest van het zoonschap die zegt Abba Vader. Dus in deze wereld leid je verdrukking. In deze wereld ben je bestemd zelfs tot verdrukking. Wist je dat? Dat is niet zo'n fijn woord, hè?
Maar wat is nou zo discutabel dan?
Nou, dat komt zo nog. Discutabel komt zo nog. Dit is nog niet zo discutabel, maar straks komt een wat lastiger puntje. Maar, wat wou ik nou zeggen? Ben ik het even kwijt. Oh ja. 1 Thessalonicenzen 3. Ja, Cor, die weet het al wat ik ga lezen, want die Sari ook. Want we zijn in Harderwijk bezig met de Thessalonicenzen brief. En die gemeente die was net ontstaan. Er waren 3 sabbatten geweest waar ze onderwijs hadden gekregen. 3 weken eigenlijk. En Paulus moest vluchten voor zijn leven. En dat was het. Dus ze waren nog maar net baby's, lagen in hun wiegjes een beetje te brullen. Als het waren geestelijke baby's. En dan staat er in 1 Thessalonicenzen 3, in vers 2, dat hij Timotheus naar ze toe zendt. Want hij was zo benieuwd hoe het met ze ging. En dan staat er in vers 2, onze broeder en Gods medearbeider in het evangelie van Christus, om u te versterken en te vermanen aangaande uw geloof, opdat niemand wankelt in deze verdrukkingen. Want zelf weet u dat wij daartoe bestemd zijn. Immers, toen wij bij u waren, zeiden wij u van tevoren dat wij verdrukt zouden worden. Nou, wie gaat er nou in een gemeente zeggen, jongens, ga je de Heer Jezus volgen? Ja, dat wordt lijden. Dat hoor je vandaag precies niet. Je hoort het tegenovergestelde. Ik zal nog geen namen noemen, maar mensen zeggen, als jij de Heer Jezus gaat volgen, rijkdom,
halleluja,
voorspoed, genezing, het ligt zo allemaal voor je klaar. Ja, toch?
Welkom in de strijd.
We zijn bestemd. En die verdrukkingen zijn allerlei soorten, heb ik de vorige avond over gehad. Hè. Dus lichamelijke problemen, mentale problemen. Er is van alles in ons leven wat ons verdrukt. Maar het meeste is de vijandschap van de wereld, als het goed is. Ga maar eens met iemand over de Heer Jezus praten. Daar kom je wel achter. Nou, nou komt het moeilijke, wat ik net aankondigde.
Oh, nog moeilijker.
Nog moeilijker, ja.
Staat er ook iets tegenover?
Straks. En nu, wat er nu voor zegen voor de gelovigen is, is in hem verheugt u zich met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. Dat is de enige zekerheid. Dat elke gelovige die zijn eigen wil opzij zet, en dat is onvoorstelbaar belangrijk, want elke gemeente die ervoor kiest zijn eigen wil te doen in bepaalde zaken, die zal de waarheid, zal ongevoelig blijven voor gedeeltes van de waarheid. Als je zegt, wil dat doen echt uw wil, Vader, dan kan je met 20 man zijn of met 30, maar dan is er vreugde in de Zoon. Dat is de zegen. That's it. En natuurlijk, de Heer verhoort gebeden en de Heer steunt en de Heer troost, maar dat is niet een garantie. Maar de enige garantie is dat je je verheugt in de Heer Jezus.
Ja.
Nou, in het Oude Testament konden sommige mensen tot op zekere hoogte wel onberispelijk leven, rechtvaardig leven. Denk aan Elisabeth en Zacharias in hoofdstuk 1 van Lucas, vers 6. Hè. Ze waren beide onberispelijk, staat er naar de wet. Nou. Alleen, de gemeente is geroepen voor iets unieks. En nou komt dus het moeilijke. Want, is de gemeente geroepen om je naaste lief te hebben als jezelf? Strikvraag.
Nee, het wordt nooit aan de gemeente gezegd, nee, maar meer aan personen.
Het is natuurlijk goed om te doen, maar voor de gemeente is een veel diepere, veel moeilijkere opdracht. En dat is
de vijand.
Johannes 13, vers 34. Ja, klopt. Een nieuw gebod geef ik u, dat u elkaar lief hebt zoals ik u heb lief gehad. Zoals ik. Dus het model is Christus. En wij worden in deze uitspraak, worden wij of naar onszelf gebracht. Oh, dat kan ik wel. Liefhebben als hij. Nou ja, ik ga het proberen. Of we worden totaal moedeloos. We zeggen, ja, wat is dit? Hoe kan dit? Hoe kan iemand nou zeggen, je moet elkaar liefhebben zoals ik, tot het einde, tot het kruis, tot de dood, jezelf geven voor je vijanden. En de Heer Jezus zegt dit om ons bij het kruis te brengen. Want dit kunnen wij niet.
Nee.
Hij zegt, een nieuw gebod geef ik u. Maar als Christus mijn leven is, als hij in de gemeente woont, en hij woont in de gemeente, en vorige avond, ik ben bereid om mijn hele wil onder zijn wil te scharen. Zeg, Heer Jezus, niet mijn wil, maar uw wil. Dan zal het mogelijk worden voor diegene in wie Christus gestalte krijgt. Voor in wie Christus zijn leven gaat uitleven door de komst en de kracht van de Heilige Geest. Want de gemeente heeft twee unieke kenmerken die het Oude Testament niet kende. En die straks ook in de grote verdrukking niet zichtbaar is en ook niet in het vrederijk. Dat is, er is een verheerlijkt mens aan Gods rechterhand en God woont op aarde. God woont in de gemeente door zijn geest. Christus woont in, hè, Colossense 1 vers 27, hè, Christus in u, in de heidenen.
Ja.
Dus dit, God woont niet meer in een tempel, hij woont in mensen. Waarom? Om die mensen te vormen naar het beeld van zijn zoon. Ja?
Ja.
Alleen, Johannes 13, daar ligt de lat helemaal tot zo'n beetje in de hemel. Heb elkaar lief zoals ik u heb lief gehad. En dan gaan wij zeggen, hoe is dat mogelijk? En dan komt, was elkaars voeten. En dat is dat je elkaar iets van Christus laat zien. Daar komt Johannes 14, de omgang met de vader en de omgang met de zoon. Dan komt Johannes 15, elke rank aan mij die een beetje vrucht draagt, die wordt gelijk
gesnoeid.
Dat je meer vrucht draagt. Dan komt Johannes 16, zodra je meer vrucht gaat dragen, komt er vijandschap in de wereld, leidt je verdrukking. Maar houd goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Ja? Dus vrucht betekent snoeien. Meer vrucht betekent vijandschap. Want je vertoont Christus. En de Heilige Geest is gekomen om dat kruis voortdurend toe te passen op ons vlees. Hoe werkt dat? Indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, brengt zij geen vrucht voor. Dus het kruis dragen betekent alles wat ik gericht in mij is, alles wat in mij zegt, maar ik doe wat ik zelf wil. Dat wordt door het kruis eigenlijk in de dood gebracht. En als je dat nog niet wil of ziet, dan plaatst God je in een omstandigheid, en dat doet hij voortdurend, waarin jouw vlees, jouw ik, jouw oude natuur naar boven komt. En dat kun je dan zelf oordelen. Je zegt, maar ik ben eigenlijk heel egoïstisch. Hè? Vanavond was mijn vrouw ineens ziek. Nou, dan heb je een hele onverwachte situatie thuis. Dan kun je gaan klagen en gaan zeuren. Van, ja, wat is dit nou? Ik had dit verwacht en dat. Dat is het vlees, hè? Dan gaan we weer. En het kruis zegt, nee, je hebt het vlees gekruisigd, jongen. Het gaat niet om jou, het gaat om heb elkaar lief. Hoe moeilijk ik dat nog steeds vind, hoor, want ik heb nog veel te leren natuurlijk. Dus het eerste, dat is het kruis, de omstandigheden. Maar het tweede, nou komt het echt lastige. Ik zal het even voorlezen wat ik erover heb geschreven. Dus een beetje achterop eigenlijk, bovenaan, de tweede alinea in het midden. Het kruis heeft de gemeente, alle gelovigen, volkomen uit deze wereld genomen voor God. Ja? En heeft de gemeente verborgen in God. Want de hele mensheid, of het nou een Jood is of een heiden, heeft hem gekluisterd. Dus de Joodse godsdienst, dit is het moeilijke. De Joodse godsdienst is voor God aan de kant gezet. Het Israël is vandaag niet Gods volk. Het is moeilijk, ik voel het een beetje pijnlijk, maar het is vandaag niet zijn volk. Nu niet. Het is nu de gemeente, Jood en heiden. Hij heeft, en lees het maar na in Handelingen 15, hij is bezig zich een volk te vormen uit Jood en heiden. De tempel werd verwoest in 70 na Christus. Het Jodendom heeft afgedaan. Straks krijgen we natuurlijk weer een herstel in het Tweede Rijk. Maar zoals dat is zonder Christus, in schaduwdiensten, aan de kant. En de gemeente is uit die wereld genomen door het kruis. Daarom heb ik ook voorgelezen Colossenzen 2. Ik zal het nog even voorlezen. Dit is het moeilijke namelijk. In hem, vers 11, Colossenzen 2. In hem bent u ook besneden. Dat betekent, alles van de oude mens, alles van Adam in mij is besneden. Dat heeft God in de dood gedaan. Hij heeft daar zijn oordeel over uitgesproken. Dat moet je goed beseffen. Alles wat ik gericht is, dat haat God. Hij heeft dat al in de dood geplaatst. Niet met een besnijdenis, met handen verricht. Het is iets geestelijks. In het uittrekken van het lichaam van het vlees. Dat betekent, God heeft dat lichaam, dat betekent het bestel, de machinerie van het vlees, heeft hij eruit getrokken. Door het kruis is een gelovige niet meer verbonden met Adam, het nageslacht van Adam. En dus ook niet meer met de godsdienst van Adam. Ook niet meer met de godsdienst van het Jodendom. In de besnijdenis van Christus, zegt hij, met hem begraven in de doop. Als je laat dopen, begraaf je je oude mens. Ja, toch? En nou komt het echt lastige punt, want om dus op hem te gaan lijken, en daar is de gemeente voor bestemd, hebben we maar één enkele bron. En dat is, nou, je weet het inmiddels, geloof ik wel, hè? Christus. Juist, dat is Christus en die verheerlijkt. Kijk, als ik wil weten wat liefde is, ben ik nou wel of niet geliefd? Is God liefde? Ja, kijk naar Christus, hij is verheerlijkt. Het bewijs dat God zijn vijanden lief heeft. Ben ik geheiligd? Weet het niet. Kijk naar Christus. Hij is daar. Hij heeft ons verborgen met zichzelf in God. En wij zijn op een unieke plek. Dus in hem is alle leven te vinden. Hij is het leven. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Dit leven is in zijn Zoon. En ik moet dus als gemeente, als onderdeel van de gemeente leren, dat hoofd is mijn bron. Maar hier beneden is het lijden. En dat is schitterend geïllustreerd in het leven van Stefanus. Stefanus die werd gestenigd. De haat van de wereld. Maar waar was zijn oog op gericht? Ja. Op Christus. En wij zijn het kwijtgeraakt als gemeente om volkomen te vertrouwen op de aanwezigheid van God de Geest in de gemeente. Want we hebben organisaties, we hebben plannen, we hebben visiestukken, we hebben documenten. Maar hadden ze allemaal niet in handeling. Ze zeiden gewoon, dat is eenvoudige Galileese mannen. Hoe kan dat? Dat ze zulke dingen spreken. Ze vertrouwden op Gods Geest. Ze wisten wat het betekende om het vlees geoordeeld te hebben. Paulus zegt in Filippenzen 3, vers 3, ik vertrouw niet op vlees. Als ik ergens moet spreken, dan ga ik niet vertrouwen op mijn kennis. Of ik ga niet vertrouwen op, nou, ik heb een theologische opleiding of een diploma. Want dan wordt Christus niet zichtbaar. Want hij wordt pas zichtbaar als ik volkomen naar de achtergrond verdwijn. En het niet meer over mij gaat, maar over de Heer Jezus. En het geldt voor elke bediening in de gemeente eigenlijk. De gemeente vertegenwoordigt de Heer Jezus. Nee, maar het punt is dus dat de gemeente kan alleen maar functioneren als het kruis helder voor ogen staat. Het kruis oordeelt namelijk de oude mens. En daarom zegt Paulus in Galaten 6, Ik zal niets anders roemen dan in het kruis van Christus. Hij was een farizeeër. Hij wist het allemaal. Hij had alle kennis, maar hij heeft het allemaal schade geacht. Waarom? Want hij wist dat in mijn eigen kracht is het Adam die spreekt. Snap je? En het kruis heeft Adam geoordeeld. Maar dat moeten wij leren. Dat moet ik ook leren. En de gemeente in Zeewolde, even als voorbeeld, heeft alleen maar nodig zicht te hebben op Christus. Door de Heilige Geest die in jullie. En al het andere wat ons eigenlijk weer richt op aardse zaken, op uitvindingen van mensen, dat moeten we dan echt afwijzen. Er is zoveel afleiding. Ik kan wel één voorbeeld noemen. Maandag is het Walpurgisnacht.
Wat?
Walpurgisnacht.
Heksennacht.
Ja.
En dan zijn er dus gemeentes die gaan op die nacht, gaan ze tegenin bidden, ze gaan met elkaar, gaan ze zeggen, deze nacht gaan alle satanisten over de hele wereld, gaan christenen vervloeken. Ja. Dat kunnen we niet op ons laten zitten. Maar wat gaan we doen?
Bidden.
We gaan er tegenin bidden. We gaan. Ja? Er zijn gemeentes die zeggen, we gaan 40 dagen vasten. Er zijn gemeentes die zeggen, we gaan dit. Maar waar vind je, even serieus, ik ga er nu niets over zeggen. Maar waar vind je een gemeente die zegt, we gaan vanavond een avond houden over de heerlijkheid van Christus? Nergens. Bijna nergens.
Als je gaat bidden voor die satanisten dat ze ophouden, dan is je zicht op Christus wel weg.
Het is afleiding, inderdaad. En ik had gisteren een heel prachtige cursus, hoor. De Bijbelcursus onder ogen van iemand die dat gaat doen. 32 lessen. Voor mensen na de Alpha. 32 thema's. Maar geen één thema zegt, wie is Christus? Wie is de Heer Jezus? Nee. Niet één.
Goeiedag.
Ik zeg niet dat gelijk een verkeerde cursus is, want er stonden prima onderwerpen, bidden, samen bidden, de Heilige Geest. Maar het is toch wel frappant dat waar het Nieuwe Testament vol van is, dat nauwelijks voorkomt. En daarom las ik ook Colossense 2 voor, hè, vers 6 en 7 van, wandel in hem, wordt geworteld in hem. Nou, hoe doe je dat? Door met hem bezig te zijn, want de gemeente heeft een hoofd in de hemel. En stel je bent oudste van de gemeente en je hebt een probleem of er is iets, dan ga je naar het hoofd. En dan ga je zeggen, Heer Jezus, ik weet het niet, maar snap je? Afhankelijkheid, dat is de gemeente. De gemeente past het kruis toe op zijn eigen mogelijkheden. Want iedereen die vrucht draagt, die wordt gesnoeid. We kunnen het gewoon niet.
Nee.
We kunnen niet lief hebben. En als er iemand komt met een subthema, tongentaal, ik noem maar even een dwarsstraat. Als je niet in tongen spreekt, ben je niet vervuld met de geest. Nou, wat gebeurt er in zo'n gemeente als iemand dat roept?
Als iemand dat roept?
Als iemand dat roept.
Dan
krijg je discussie.
Je hebt niet voor het rechte eind.
Je krijgt mensen die zijn ervoor. Je krijgt mensen die zijn er tegen. Je krijgt een soort. Ik heb het meegemaakt. Je krijgt een soort. Hoe zou je dat nou in het Nederlands moeten zeggen? Een soort clouded minds.
Mm-hmm.
Hoe noem je dat?
Geest.
Vertroebelde geesten. Ja. Het is niet meer helder. Het wordt een beetje wollig. Het wordt een beetje moeilijk. En dan kan je zeggen, die groep heeft gelijk. Of die groep heeft gelijk. Maar niemand is met Christus bezig.
Nee.
Ten diepste. Want je sticht jezelf. En dat is dan ineens het doel. En daarom is dit onderwerp zo moeilijk. Begrijp je? Want de gedachten van God zijn ontzettend eenvoudig. Wij hebben het ontzettend moeilijk gemaakt, maar het is heel eenvoudig. Een gemeente is een huis waar God woont door zijn geest. Het is een lichaam met een levend hoofd. En wat ze moeten doen is in dat huis gestalte geven aan die mens, Christus. Heiligheid, afhankelijkheid. En als lichaam laten zien dat ze hun leven, dat het hoofd is. En daarvoor is de geest gekomen, toch? Niet om te zeggen, ik ga jullie nou eens even allemaal spectaculaire dingen laten doen. Want het was voor de apostelen. Handelingen 2, handelingen 5. Met grote kracht gaven de apostelen getuigenis van de opstanding van Jezus. En tekenen gebeuren door de handen van de apostelen. Er staat nergens in handelingen dat al die geloven dat allemaal deden. Maar het woord verbreidde zich wel. En ze waren wel aan het bidden. En ze waren wel afgescheiden van de wereld. Dat is de gemeente. In Handelingen 2 vind je 7 kenmerken van de gemeente. Ik ken ze niet allemaal uit mijn hoofd, maar ze waren volkomen afhankelijk van de Gods geest. De geest kwam en ze begonnen te praten. 2, ze gaven getuigenis van de Heer Jezus. Ze hadden alles gemeenschappelijk. Ze bleven volharden bij de leer van de apostelen. Ze waren eendrachtig in de tempel. Ze braken het brood. En ze bleven volharden in de gebeden. Het was afhankelijkheid. Er was één grote manifestatie van God woont op aarde in de gemeente. Het kruis werd toegepast. Niet ik, niet Petrus met zijn kennis. Nee, Petrus was aan het einde gebracht van zijn ik. Toen hij daar bitter ging wenen en hij 3 keer de Heer Jezus had verlogen. Toen wist hij het wel, dat hij zelf totaal niks kon. En in het boek Handelingen staat hij helemaal niet meer zo op de voorgrond. Met zijn grote mond als in de evangelie. Nee. En dat doet de Heilige Geest. De Heilige Geest brengt ons bij een verheerlijk mens.
Hoe kan je nou in de praktijk, in de gemeente, dit wat je nu zegt, handen en voeten geven?
Nou, door. Te beginnen bij de kinderen. Vertel eens over de Heer Jezus. De tieners hebben het over Christus, hebben het over het kruis. Ga niet ingewikkelde thema's verzinnen, maar breng iedereen en alles bij de Heer Jezus. De diensten moeten zijn een verheerlijking van de Vader vanwege de Heer Jezus. Gelovigen bouw je op door wat Paulus zegt, hem verkondigen wij. Het herderschap, het pastoraat, is dat je mensen bij Christus brengt. Dat je ze hem, want je bent natuurlijk maar een medeherder, je bent niet de opperherder. Je brengt ze bij de herder. Ja. De bijbelstudies moeten over de Heer Jezus gaan. En dat is de sleutel. Als God ziet dat harten van gelovigen verlangen naar zijn zoon, dan gaat hij deuren openen. Ik heb je een geopende deur gegeven, die niemand kan sluiten. Want je hebt mijn naam
niet
verloochend. En mijn woord bewaard. Je hebt kleine kracht, het zullen er geen 100.000 zijn. Maar, zegt hij tegen Philadelphia, ik zie jullie, ik heb jullie lief. Dit is een gemeente. En dat wordt aangevallen. Dat wordt door Satan absoluut aangevallen. Want er is altijd wel iemand die zegt van, ja, nee, maar we moeten ons ook hiermee bezighouden.
Dus
namelijk ook belangrijk. Juist. Kingdom Now is een belangrijk voorbeeld. En dan moet je de moed hebben om te zeggen, nee, maar dit is niet wat er in Colossenzen 2 staat. Wandel in hem, terwijl u geworteld bent en opgebouwd wordt in hem. En niet in wat wij allemaal zijn, doen of kunnen. Want daar word ik zelf niet vrolijk van. Nou, dan. Ik hoop het.
Wat je de laatste 5 minuten gedaan hebt, dat maakt een hoop goed.
De eerste 40 waren niet zo. Ja,
daar heb ik het altijd moeilijk mee. Want het is voor mij heel moeilijk om te distilleren uit zoiets van, ja, maar hoe doe je dat nou in je gemeente? Nou, je levert het zo op, geweldig.
Ja, zo doe je dat, ja.
Nou, dat doen we. Dan, je kunt van jezelf niet zeggen, dan doen we het niet slecht. Maar daar zijn we wel voortdurend mee bezig.
Ja, maar wij zijn, het is ook heel interessant om een keer te kijken naar, volgend seizoen misschien, om te kijken naar de invloed van de tijdgeest in die 7 gemeenten en openbaringen. Ja. Het voortdurend zijn, ze worden ze beïnvloed door die tijdgeest. Wij ook, hè? De tijdgeest is van, nee, maar dat is jouw mening. Oké, dat is mijn mening. Maar Paulus zegt, vermaan, beveel sommigen geen andere leer te brengen. Ja, dat past niet zo in onze cultuur van tolerantie. Wie ben jij? Vandaag had ik ook wel iemand die zei van, die zei tegen mij van, ja, dit onderwijs wat jij geeft, dat vinden we niet goed. Want we willen graag wat meer spektakel en wat meer kingdom now, wat jij zegt, koninkrijk en zo. Ik zeg maar, dat is niet de gezonde leer. Ja, dat vind jij. Dat is erbij uitgepraat. Dat vind jij. Ik snap dat wel. Maar ga eens het Nieuwe Testament binnen het lezen. Het gaat voortdurend over Christus. Hè? 2 Petrus 3 vers 18. Groei op in de genade en kennis van onze Heer en Heiland. Colossenzen 2, wandel in hem. Efeze 4. Terwijl u allen komt tot de volle kennis van de Zoon van God. Maar gij heel anders. Zo hebt u Christus niet geleerd. Nou, hij leerde zich Christus. Het is voortdurend. De Heilige Geest, hij zal mij verheerlijken. Hij zal uit het mijne nemen. Hij zal het u verkondigen. Ja, en zo gaat het maar door eigenlijk. Het is voortdurend een focus als mensen op de Heer daarboven. En het kruis maakt het mogelijk om zijn geboden te bewaren. Maar ik was nog niet klaar. Want nog even een stukje van de vorige keer herhalen. Alle omstandigheden in je leven dragen bij tot het einddoel. Hoe moeilijk dit ook is te begrijpen. En ik weet niet waarom de een, hè, zoals jij bijvoorbeeld, dat hebt moeten overkomen en de andere niet. Waarom heeft de ene psychische ziekte en de andere niet? Ik weet het niet. Maar de Heer weet het. En de enige weg van de gemeente is de weg van het kruis. Dat is de enige weg. Lees maar mee met mij op de achterkant hoe dat bij Paulus ging. Vers 2 Korinther 4, een zeer kostbaar hoofdstuk wat een wapen is, wat een zwaard is tegen Kingdom Now, tegen welvaartsevangelie, tegen de mens centraal. Daar zegt hij.
Oké.
Hè? Staat op je.
Mine is klaar, hoor ik net.
Ben je klaar?
Nee. Ja, nee, jij zegt 2 Korinther 2. 4. Maarten, oké. Okay. Het wapen.
Maar wij hebben deze schat in aardevaten. Welke schat is dat? De kennis van de Heer Jezus. Opdat de uitnemendheid van de kracht van God is en niet van ons. Ik heb de Heer 3 maal gebeden dat hij die doorn zou wegnemen. En de Heer zei, nee Paulus, anders zou je je te zeer verheffen. Dus dat aardevat is nodig. Niet een prachtig, blinkend, schitterend vat met gezondheid en voortdurende kracht. Nee, de Korintiërs die wilden zo zijn. En zegt Paulus, je hebt zonder ons geregeerd. In alles verdrukt. Zie je het? In alles verdrukt. We zijn ervoor bestemd, zei hij. Maar niet benauwd. Want die schat in jou maakt jou niet benauwd. Als het goed is. Geen uitweg ziende, maar niet geheel zonder uitweg. Want hij is de uitweg. Vervolgd, maar niet verlaten. Want hij heeft mij gesterkt, zegt Paulus. Is die klaar? Of?
Nee, is gewoon een uur.
Oh, een uurtje.
Stom ding.
Handig.
Ja, niet die automatisch.
Neergeworpen, maar niet omkomend. Altijd, en nou komt het, dit is het kruis, hè, altijd het sterven van Jezus in het lichaam omdragen. Opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven worden altijd aan de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees.
Ja.
Dus, lieve broeders en zusters, en het geldt ook voor mezelf. Als je tot het punt zou kunnen komen dat je in je omstandigheden de vrede en de blijdschap van die schat ervaart. Je weet nou, mijn vader in de hemel, hij vindt het voor mij kennelijk goed. Dus. En ik wil op zijn zoon lijken. Dus ik zie een uitweg. Ik ben niet verlaten, ik kom niet om. Ik wil dat Christus zichtbaar wordt. En die omstandigheden zijn er echt om ons ontzettende grote ego te onderwerpen aan de heerschappij van de Heer Jezus. En dat is de gemeente. De gemeente is een gezelschap wat op hem lijkt. Hij was de eerste. Hij wandelde in deze wereld, in verdrukking, in lijden. En hij zegt, de Vader is met mij en wij zijn precies zo. En daaronder heb ik gezet Galaten 5 vers 24, hè. Maar zij die van Christus Jezus zijn, hebben het vlees met de hartstochten en de begeerte gekruisigd. Als we door de geest leven, laten we ook door de geest wandelen. Dus het eerste leven is een beginsel tot leven gekomen, maar we moeten ook wandelen door de geest. En dat is bijvoorbeeld in het huwelijk, is dat een middel van God om ons vlees te kruisigen. Want de wereld zegt, jouw vrouw en jouw man, nou, dat moet iemand zijn die wel zo leuk en geweldig is. Nou, dan kan je er helemaal in opgaan. Die maakt jou gelukkig. Maar in de realiteit is dat natuurlijk onzin. God zegt, heb je vrouw lief. Vrouw, wees onderdanig aan je man, dat is het kruis. Heb mijn vrouw lief. Ja, maar ze is helemaal niet aardig soms. En ze is soms helemaal niet vriendelijk. En maakt niet uit. Het kruis, heb je vrouw lief. Snap je? Dat is een simpel voorbeeld. Dat is een opdracht.
Heb ik gelukkig geen last van.
Waar niet?
Ik heb een hartstikke lieve vrouw.
Nou, voor jou is dat geen doorn voor het vlees dus.
Niet, ik heb hele andere doorn.
Voor mij ook niet trouwens. Wat? Maar iedereen heeft een doorn voor het vlees. Vlees betekent dat is niet in het vlees, maar voor. Dat het vlees eronder houdt. Dat heeft iedereen.
Jij ook.
Als je echt zijn kind bent en je wilt leven naar zijn wil, dan heb jij ergens iets wat God lekker daar laat. Dus van mijn genade is jou genoeg. Nou. Is het tot nu toe helder? Tenminste, het is wel veel, hè?
Ja, zeker.
Maar ik ga zondag dus hebben met jullie over bidden in de geest. Wat is dat? Wat is nou bidden in de geest? Bidden in de Heilige Geest. Dat heeft allemaal hiermee te maken. Dit punt wat ik nu vanavond heb genoemd. Het is niet iets spectaculairs, het is niet iets wauw. Nee, het is om dit voor elkaar te verlangen. Dus niet... Vader, en dat mag natuurlijk ook, maar hè, van ja, ik bid voor gezondheid en ik bid voor voorspoed. Dat mag. Je mag overal voor bidden, zegt Filippenzen 4. Maar bidden in de Heilige Geest is iets heel anders. Dus die ander op Christus gaat lijken. En dat ze bij de juiste bron blijven. Dat is juist het punt.
Wow.
Er is niets op deze wereld, helemaal niets, wat ons kan doen groeien, behalve dat niets. En tussen Christus in de hemel. Dat heeft voor mij ook 20 jaar geduurd voordat ik dat helder was. Ik wist het wel, maar het was niet echt helder. Nu is het helder. En als je dat gaat doen, als je gaat zeggen, Vader, ik wil zo graag meer van de heerlijkheid van uw zoon zien. Nou ja, dan is dat als de vader gewoon muziek in zijn oren hoort. Ik zeg het even, mensen, dat vindt hij prachtig. Vindt hij heerlijk, want hij zegt, ik ben van eeuwigheid al bezig met die zoon. Elke bijbelschrijver is de stem van de zoon, wist je dat?
Mm-hmm.
Dat zegt 1 Petrus, dat de geest van Christus in hen doelde. Dus Jeremia, dat is gewoon Christus. En Zachariah, dat is allemaal de stem van Christus. En nu gaat er iemand vragen aan mij of ik mijn zoon wil openbaren. Tuurlijk wil ik dat graag. Dus neem, hoe zal ik dat eens zeggen? Neem mijn verstand, verlicht mijn verstand, toon mij de Heer Jezus. Opdat ik op hem mag lijken. Nou, Efeze hoofdstuk 4. Dat sluiten we zo af. Het is alweer... Daar staat wat ik nou allemaal net gezegd heb. Precies in Efeze 4. Want er staat in vers 11 en 12 dat God bepaalde mensen heeft gegeven aan de gemeente, hè? Nou, apostelen, profeten, je kent het allemaal wel. Maar waarom zijn die mensen gegeven? Vers 12. Om de heilige te volmaken. Dat betekent dus op Christus te doen lijken. Tot het werk van de bediening, want het is dienen. Je dient je vrouw, je dient je man, je dient je broer, je dient je zus. En dan tot de opbouw van het lichaam van Christus. Dat is namelijk... als het lichaam op hem gaat lijken, is het opbouwing. En dan komt het, totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof. Dat betekent één doel hebben. En de volle kennis, en van de kennis van de Zoon van God. Zie? Dus als een leraar dat doel niet heeft, dan is het geen goede leraar. Als een evangelist dat doel niet heeft, is het geen evangelie. Als een herder dat doel niet heeft, is het een valse herder. En als een apostel dat doel niet... Want apostelen zijn er nu niet meer, naar mijn overtuiging. Maar die hebben dat doel ook. De leer van de apostelen. Ja? Nou, gisteren was ik op CIP aan het kijken. Heb je dat gezien? Dat stukje van Oscar Lohuis? Erg goed stukje.
Oh, dat is straks kijken.
Wat is CIP?
Ja.
Informatieplatform.
christelijke informatie. Ik word er vaak wel sip van.
Ik mis dit nu, maar ik kijk niet meer hoor.
Nee, ik word er helemaal sip van. Maar deze man heeft een heel mooi stukje geschreven.
Oh. Ja, maar als Lohuis wat doet, dan wil ik het wel weten.
Hij heeft iets geschreven over de ik-gerichtheid van de evangelische cultuur, de afgoderij van onszelf.
Dat heeft hij in zo'n licht ook over geschreven.
Ja. Nou, prima. Maar daaronder stond een reactie van iemand die dus zegt van, ja, maar dus moeten we de geboden, de Torah, de 10 geboden, de feesten van Israël. Dus dat is iemand die altijd met die op dat riedeltje loopt te fluiten. Hoe zeg je dat? Altijd hetzelfde verhaal. Je moet weer terug naar het Jodendom eigenlijk. Hè? Daar komt het op meer. Maar dat is dus niet de bedoeling.
Natuurlijk.
Een valse evangelie. Het is niet Christus centraal stellen, maar een systeem. Ja? Nou, dan sluit ik af met de zin: het kruis is niet het doel, maar de weg. En hij zei nu tot allen: als iemand achter mij wil komen, laat hij zichzelf verloochenen, dagelijks zijn kruis opnemen. Dat woordje dagelijks vinden we alleen in Lucas 9, vers 23. En mij volg. Dagelijks het kruis opnemen. Hoe moeilijk is dat? Om lief te hebben zoals hij, om te worden zoals hij, hebben we echt nodig dat we een zicht hebben op het kruis, zicht hebben op wie de Heer Jezus is. En ik hoop dat jullie als gemeente, in al die voorbeelden die ik net noemde, dat je daar echt aan blijft vasthouden. Dat als wij heel simpel, heel eenvoudig, aan de kinderen, aan de tieners, aan iedereen, aan de kringen, de Heer Jezus brengen, zijn heerlijkheid, zijn persoon, ja, dan gaat God een geweldige zegen geven. Het is niet misschien grote kracht, maar wel groei, stabiliteit, opbouw van de gemeente, onderlinge liefde, eensgezindheid. En dat is echt mijn doel met deze studies.
Fantastisch.
Ja.
Het is toch wel wonderlijk hoor, dat onze lieve Heer dit in onze gemeente doet. Het is niet zomaar.
Dat hoop ik.
Arie die zei het 2 weken geleden. Deze gemeente is op de goede weg, zei hij. Ja, nou, nu wat jij net zei, 10 minuten geleden, dan denk ik niet van de gemeente is op de goede weg, maar dan denk ik, de Heer is bij de gemeente. Hij is ermee bezig.
In de weg zijn.
Hij is ermee bezig.
Ja.
Dat vind ik mooi.
De weg is Christus.
Ja, absoluut. Nog meer vragen? Of?
Nee, ik geloof het ook dat onze identiteit is helemaal in Christus.
Ja.
En dat sluit verder alles uit.
Het is veel en het is duidelijk, maar wat roept nog heel veel vragen op? Dat begon je ook mee te zeggen.
Yeah.
Iets is wat heel veel...
Is dat een vraag?
Nou, een opmerking.
Oh, het roept veel vragen op.
Nee, dat je zei van, nee, maar dat brengt nogal een discussie in.
Verwarring. Er is veel verwarring omdat men niet begrijpt wat de gemeente is.
Oké.
Wat Gods, wat ik zondag ook ga voorlezen van, wij bidden dat jullie mogen worden vervuld met de kennis van zijn wil. Wat wil God nu? Wat is hij nu aan het doen? Hij is bezig een volk te vormen die dat kruis omarmen. Die zeggen, maar in deze wereld wil ik geen comfort en wil ik niet een mooi huis en wil ik niet... Nee, maar ik wil op hem lijken. Ja. En als ik onderdak heb en ik heb voedsel, is goed. Want hij vat eigenlijk die twee kanten heel mooi samen in Johannes 6. Dat kan ik wel even lezen. En daar moeten wij gewoon heel eerbiedig en gelovig gewoon een punt achter zetten. In vers 37. Daar zijn de twee kanten in één vers eigenlijk. Het eerste stuk is, alles wat de Vader mij geeft zal tot mij komen. Dat is de uitverkiezing. Maar het tweede stuk is, en wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen.
Yeah.
Dat is het tweede stuk. Dus de eerste kant van de zaak is, alles wat de Vader aan de Zoon geeft, dat zal ook tot hem komen.
Yeah.
Ik kan het nog niet begrijpen. Maar anderzijds is het ook weer zo dat als je gewoon kiest, dan werpt hij je niet uit. Dan wijst hij je niet af. Dus dat is ook waar.
Ja, maar er zit nog een andere kant. Want er staat ook een tekst dat niemand kan tot mij komen.
Tenzij de vader hem trekt.
Trekken.
Ja.
Ja, dat is
dus
ook...
het initiatief gaat van de vader uit en dan kun je pas kiezen.
Klopt. En in Romeinen 11 zegt, van God heeft alles onder het ongeloof besloten. Opdat zijn nou ja, goede tierenheid, zijn genade als het ware, zal schijnen. Ik zeg het even in mijn eigen woorden.
Ja, ja.
Dus als Gods ontferming er niet was, was er geen mens behouden.
Nee.
Maar de Vader heeft ervoor gezorgd dat er een gezelschap is wat aan hem gegeven wordt. Wat van tevoren is gekend. En die heeft hij ook van tevoren verheerlijkt. Hij heeft ze geroepen.
Geroepen en bestemd.
En bestemd. Dus ja. Maar aan de andere kant heb je ook een keuze gemaakt.
Ja.
Dat is ook waar.
Ja,
ja. Maar dat betekent...
Ja, maar dan denk ik toch dat in het hele cirkeltje de Vader... zeg maar, het initiatief heeft...
Zeker, ja. Dat denk ik dus ook.
Ja.
Even zien, er staat... Want God heeft allen onder het ongeloof besloten... opdat hij aan allen barmhartigheid zou bewijzen. Zowel aan...
De nade dus,
ja. Ja, zowel allen is hier dus het overblijfsel van Israël... en het overblijfsel van de heidenen. Ze waren eigenlijk van nature allemaal ongelovig...
Ja.
Maar hij bewijst genade aan een deel van Israël, een deel van de heidenen, de gemeente dus. En nog veel meer families die de Vader heeft, hè? Want er zijn nog veel meer groepen mensen die behouden worden. Dat komt door zijn barmhartigheid. Anders kan ik het ook niet verklaren.
Nee.
Nou, het is ook een geheimenis, hè? Een mysterie.
Ja.
Dat zegt hij ook in vers 9 hier van Efeze.
Ja.
Als je dan, ik had nog een vraag over Efeze 12.
Efeze 12? Efeze 12.
Efeze 1 vers 12.
Ja.
Efeze 12 staat niet, toch?
Helaas niet. Efeze 12 staat
niet. Dan hadden we denk ik te weinig herseninhoud gehad.
Ja, ik heb ook wat lassen die niet geschreven zijn. Misschien.
Ja, oké.
Okay. Efeze 1 vers 12, ja.
Kijk, hier staat... Ik kan het helemaal pakken, denk ik. Maar opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn... wij die al eerder onze hoofden... Hoe moet dat eerder zien?
Nou, dat... Kijk... Omdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid. Wij die vooraf, dat zijn de Joden.
Dit waren de Joden.
Ja. Ja. In wie ook u, vers 13, dat zijn de heidenen. Toen u het woord van de waarheid hoorde. Maar de Joden, dus de gelovige Joden, hadden al eerder op Christus gehoopt. Ja. Voordat hij kwam.
Ja.
En toen kwam hij. En toen werd Paulus geroepen. Maar de heidenen, die hebben het woord van de waarheid gehoord. Maar die hadden niet vooraf op Christus gehoopt. Ze hadden geen idee wie die was. Dus dat is het verschil.
Dat zie je ook nog steeds in de wereld. Als je met mensen spreekt die niks weten van Jezus. Kinderen die niks weten van Jezus. Die thuis niks hebben gehoord over Jezus op school die nergens. Die zitten met open mond naar je te luisteren. Echt maar, probeer het maar. De mensen die geleerd hebben in kerken, in instituten, in over Jezus. Die zijn nauwelijks benaderbaar. Ja. Probeer het maar. Het is echt ongelooflijk.
Ja, maar dat komt dus door dat geheimenis van wat ik aan het begin zei. Van als je je eigen wil doet... En je volhardt daarin, dan wordt je verstand gesloten voor de waarheid. Maar als je als een kind wordt, als de Heer Jezus wordt als een kind, dan openbaart hij jou de geheimen van zijn hart.
Ja, zo zit je met je gemeente in een gebouw waar verschillende kerken samenkomen. Ja. En je voelt gewoon de vijandschap.
Ja.
Je voelt het fysiek zelfs.
Ja, dat klopt.
Hè? Zeker bij de geestelijke. En dan denk ik maar, hoe is het mogelijk? Maar je ben je broer. Hoe normaal.
Ja, dat hoop je dan. Maar
dat is de vraag. Ah ja, oké. Okay.
Ja, daarom.
Nou, dat vraag ik me niet af. Daar ga ik niet over. Maar, ik vind het wel verbijsterend.
Ja.
Mag ik nog één vraag stellen?
Tuurlijk.
Ik hoop
dat ik antwoorden kan geven.
Ja, je bracht zo, genezing brengen was aan de apostelen.
Ja.
Dan denk ik, ja. Er wordt hier wel eens in kringen gebracht... In deze wereld van, je mag het vragen in zijn naam.
Ja,
in Jezus' naam,
In Jezus' naam, ja. Dat wil niet zeggen dat het gebeurt natuurlijk.
Nee.
Nou, daar hoop ik zonder nog iets over te zeggen. Want alles wat je de Vader zult vragen in mijn naam, hij zal het doen.
Ja,
hoe zit dat dan?
Ja, precies. Dat is dus min of meer mijn vraag.
Ja, nou, het is natuurlijk een enorm verschil. Om te bidden voor genezing dan om genezing uit te spreken.
Ja.
Dat is natuurlijk een enorm verschil. Het bidden voor genezing, dat mogen we allemaal doen.
Ja.
Elke zieke, ik zou zeggen, alsjeblieft, ga bidden om de wil van God in dit geval.
Ja om Gods wil.
Ja.
Precies.
En door Jezus Christus.
En soms komt er geen genezing.
Ja. Nee, inderdaad.
God dat iets anders wil.
Klopt.
Ja. Maar als je meegemaakt dat iemand dat zei toen ook, hè. Ja. Ik ben niet genezen, maar ik ben wel genezen. Ik ben veel rustiger geworden, ik heb weer Jezus leren kennen.
Ja. Nee, ik heb vroeger wel eens in een gebedsgroep hebben voor iemand gebeden die in het laatste... niet misschien nog helemaal in het laatste fase van kanker, maar wel heel erg. en die genas. En we hebben ook vaak voor mensen gebeten en die genazen niet.
Ja, klopt. Dat is de meeste
moeilijke
kwestie.
Maar er is ook nog een tekst van Paulus dat er soms iemand een gave kan krijgen van genezing. Hij spreekt er één keer over.
Ja, dat is 1 Korinthe 12. Maar dat was natuurlijk omdat de Korintiërs zich blind staren op de uiterlijke spektakel gaan.
Ja, dat kan een oorzaak hebben, maar het kan dus voorkomen dat mensen daar een gaaf in hebben.
Maar ik gaven toch altijd
hebben? Nou, weet ik niet. Wij zouden bijvoorbeeld wijzen naar Jan Zijlstra. Daar kun je moeite mee hebben of niet. Ik blijf daar maar af, maar... Ik denk, het initiatief moet altijd bij God liggen.
Ja, maar...
Want als er genezing is en als bijvoorbeeld of iemand werpt een demon uit, ik zou altijd wachten of ik dat van de Heer.
Ja, maar dat is sowieso natuurlijk waar. Ja? Maar kijk, het punt is dat de apostelen nooit faalden.
Nee.
Ze genazen allen.
Ja, zelfs een zweedoek, zelfs een snotlap.
Ja. Inderdaad, dat was de zakdoek van Paulus. Buitengewone krachten deed God door de handen van Paulus. Ja. Buitengewoon. Ja. En die Korintiërs dachten, dat vinden wij ook wel top.
Yeah.
Maar hij zegt, zijn soms alle apostelen aan het eind, hè?
Ja.
Yeah.
Nee. Nee.
En als iemand vandaag beweert een gave van genezing te hebben, dan is hij een apostel. Want de tekenen van een apostel zijn onder u vertoond. En niemand vandaag de dag, voor zover ik tot nu toe heb gezien, geneest iedereen.
Nee.
Dus dan kan het nooit een goddelijke gave zijn. Want God doet niks half. Je kunt niet mij vertellen dat een hele rij zieken komt en geneest
Ik geloof niet zozeer dat iemand een gave heeft en dat hij dus overal maar genezing loopt te verkondigen, maar dat God iemand wel kan gebruiken in een dienst of wat dan ook. Mm-hmm. En naarmate de geloof wordt er ook gezegd, dus het hangt ook van je geloof af.
Misschien moeten we daar een keer een hele avond over hebben.
Het is een apart ding. Het komt er alleen maar aan.
Als er iemand genezen wordt, is er altijd een wonder nodig. Hè?
Ja.
En wonderen komen alleen maar van God.
Zie je nou wat er gebeurt? Dus, we hebben het over de Heer Jezus. We hebben het over zijn heerlijkheid. En er komt gelijk weer een subthema. En alle gedachten gaan weer over het subthema. En we zijn weer kwijt waar we het over hadden. Zo gaat het altijd. En het zijn geen onbelangrijke onderwerpen. Geloof ik echt.
Kruis, dat neem ik mee hoor.
Ja, doe dat maar.
Niet weg.
Dus ik kan er nog wel wat meer over zeggen. Ik heb er een heel uitgebreid artikel op mijn site over genezing staan. Ik heb het heel lang over gedaan. Omdat mijn gedachten daarover op te schrijven. En een heel boek over geschreven. Ook over... niet over genezen, maar meer over de charismatische cultuur die overal binnenkomt. Yeah. De invasie van een andere geest heet het boek. Dus dan weet je zo'n beetje wel wat voor standpunt ik daarin heb. Maar ik heb gewoon gezien dat mensen letterlijk schipbreuk... Nou, niet letterlijk, maar van het door het geloof zijn afgedwaald van het geloof. Schipbreuk hebben geleden niet meer geloven door de teleurstelling die er is gekomen.
Yeah.
Van het, ik heb dus kennelijk te weinig geloof, laat aan me zitten.
Yeah.
Dat moeten we echt voorkomen.
Ja, zeker.
Ja, maar dat hoor je best vaak.
Heel vaak.
Ja, dat is, als je in een duur woord afstaat, maar dan hoor je het echt vaak. Ja. Die man op de plaats komt natuurlijk vaak voor, hè. Wil je dan bidden voor die predikant die zijn dochter verloren is? Want we hebben het gewoon geloofd.
Ja.
Hij sprak zondags over die zondbare.
Ja, ik weet het.
Die zit heel veel in mijn gedachten.
Hoe heet die man, weet je het?
Ja, hoe was zijn naam ook weer?
Zondag,
Van Doorn?
Of niet?
Ik heb geen idee. Ik heb het gewoon horen zeggen en... Maar we kunnen daarvoor bidden. Dit zijn dus de moeilijke dingen in de praktijk van het kruis. Dit soort lijden.
Ja.
Ik wil daar graag mee afsluiten.
Maar dit is de basis.
Yes. Mm. Vader, dank u wel dat u zo'n geweldig voornemen heeft gehad in uw eigen hart. Dat u dat voornemen heeft uitgevoerd op het kruis van Golgotha. Uw zoon die u heeft verheerlijkt. Die u aan uw rechterhand heeft gezet en in wie u de hele gemeente heeft verenigd. Als zijn lichaam. U heeft hem gegeven aan de gemeente. Die zijn volheid is. Vader, en hier op deze wereld lijden we verdrukking. Heer, maar straks mogen we met u verheerlijkt worden. Ik bid ook voor die dominee waar we het net over hadden. En voor zoveel die vandaag met moeilijke vraagstukken zitten rond het lijden, Heer Jezus. We weten het vaak niet. We mogen wel weten dat alles in uw hand is. Dat alle dingen meewerken. Uiteindelijk, u werkt alles naar de raad van uw wil. Regeringen, koningen... allerlei macht op deze wereld, het is in uw hand, Vader. In de hand van de Heer Jezus. Wat is dat een heerlijke troost om te weten dat wij een Heer hebben die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En Heer, alsjeblieft, ik bid het u zo, laat ook in deze gemeente Zeewolde de glorie en de heerlijkheid van uw Zoon zien. Dat het om Hem mag gaan en niet over genezing of over wat dan ook. Hoewel dat best wel belangrijk is, maar over Hem. En als Hij in ons verheerlijkt wordt, Heer, dan hebben we ons doel bereikt. Heer, dat is het kruis. Heer, we danken u zo voor dat kruis. Tot eer van uw naam. Amen.
Amen.